Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan zingen met elkaar uit Psalm 115 en daarvan het eerste en het tweede vers, 1 en 2 van Psalm 115. Laten wij met mond en hart belijdenis doen van het zaligmakend geloof. En daarna zingen Psalm 119, vers 67. 119, vers 67. En dan wordt u gelezen 2 Petrus 3. Dus we doen belijdenis van het geloof, zingen Psalm 119, vers 67. En daarna lezen we 2 Petrus 3.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu 2 Petrus 3. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spottels komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Want van dien dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is hun dit onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld, die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En achterlangmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere geschriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing.
Laten we zeer een aangezicht zoeken en hem om de bediening van zijn geest bidden. Dierbare Heere Jezus Christus, neem vanmiddag alstublieft zelf het woord. Kom, kom, kom met uw geest, kom Heilige Geest zelf. U bent immers ook Heere en u maakt levend. De prediking van het woord, dat is bijzonder aan u toegeschreven. U bent de schrijver van de Bijbel, u bent de uitlegger van de Bijbel. En u bent de toepasser van dat woord. Wij zijn in uw naam ooit gedoopt. Toen hebt u er ons van verzekerd dat u zult toe-eigenen wat wij in Christus hebben, afwassing van onze zonden en dagelijkse vernieuwing van ons leven. Nu smeken wij u dat u het uit de Heere Jezus neemt. Dat heeft hij ons zelf beloofd. Die zal het uit het mijne nemen. En die zal het u verkondigen. Door middel van de verkondiging in bezit ervan stellen. Nu, we bidden u daarom dat u vanmiddag de woorden die hier gesproken moeten worden in mijn mond legt. Zodat het uw en niet mijn woorden zijn. En dat u door middel van dat woord genade gaat verheerlijken in harten van hen die hier vanmiddag zijn gekomen of die thuis misschien meeluisteren. Neem het uit de Heere Jezus. Neem uit Hem die onuitsprekelijke gerechtigheid en die heiligheid van de Heere Jezus. En eigen ons die toe door het geloof. Alsjeblieft, want het geloof is toch door horen, zegt de Bijbel. En daarom bidden wij u, kom erin mee. Wij zijn er, dat is onze plicht. Maar Heere, wat zullen we zonder u? Dan zijn we hulpeloze en krachteloze mensen. Dan zijn het mensenwoorden en de uitwerking is nihil. Het brengt niks teweeg. Maar als u erin meekomt, gebeuren er wonderen. Alsjeblieft, Heere, wil u onderwijzen, vermanen, bestraffen, daar waar het nodig is. Want die laatste woorden van de brief zijn bijzonder toch gericht aan de kinderen Gods, hoewel geschreven aan de hele gemeente. U gaat ons waarschuwen. Wat een onderscheid. Tienduizenden in deze grote stad worden vandaag niet door u gewaarschuwd. Maar ons neemt u nog apart. Wat een wonder, Heere, dat u ons hier nog brengt om ons te waarschuwen. En onze dorse vaderen hebben beleden dat u door de vermaningen genade meedeelt. Alsjeblieft dat u dat dan vanmiddag doet. Genade meedeelt. Och, Heere, geef het toch dat we iets mogen proeven van die onuitsprekelijke heerlijkheid van u. De woorden zullen straks genoemd worden. Genade en kennis van onze Heere Jezus Christus. Om daarin op te wassen. Nou, daar smeken wij u om. Dat wij die genade van u, Heere Jezus, en die kennis van u, dat we die mogen opdoen vanmiddag. En voor het eerst in ons leven, voor het eerst, Heere, als we u nog niet kennen, en als die genade ons nog vreemd is, dan vanmiddag, Heere, doe het. Want er is geen mens die het missen kan. Het is zometeen eeuwigheid. En dan onverzoend en onder genade aanbieding geleefd te hebben. O, alsjeblieft, harten die gesloten zijn, open ze. Verschaf u zelf een toegang, een ingang. En wil daar genade verheerlijken en kennis. Want dit is het eeuwige leven, heb u zelf gezegd. Namelijk, u te kennen, zegt u. En dan bedoelt u uw Vader mee. En Jezus Christus, die u gezonden hebt. O, alsjeblieft. En waar nou die kennis in beginsel door uw geest is gewerkt en die genade ook, Heere, vanmiddag zegt u het, was er dan in op, neem er dan in toe. En daar smeken wij u ook om, dat u uw kinderen die dat beginsel hebben gekregen en die vaak met dat beginsel zo tevreden zijn. Het staat er toch niet voor niks, Heere, opwas. O, we zijn zo verschrikkelijk traag. Nee, toenemen in het kennen van wat de wereld biedt enzovoort, daar zijn we wel op uit, Heren. De krant trekt vaak meer dan de Bijbel. En de smartphone heeft voor ons vaak meer aandacht dan uw woord. O, wat zijn we toch door en door bedorven. Ook na ontvangen genade, dat u toch uw kinderen moet waarschuwen. Dat zou toch niet nodig moeten zijn. Ze zouden toch niks anders meer moeten begeren dan opwassen in de genade en in de kennis van u. Ja, als dat geringe beetje kennis al zo groot is, wat zal dan het meerdere ervan zijn? Paulus zegt, kennen en vervolgen te kennen, steeds meer kennen. Heren, alsjeblieft, zo hebben we alweer een heleboel te vragen. En komen we ook met onze schuld en schande weer openbaar. En met onze traagheid en luiheid en zelfingenomenheid. O Heere, veeg het allemaal van de tafel. En geef dat we hier als arme zondaren hongeren en dorsten naar u en uw gemeenschap en de gemeenschap met u. En naar uw gerechtigheid. En om altijd bij u den Heere te wezen. Kom er toch in mee. Blijf niet achter. Het is allemaal verzondigd. Maar om uw lieve naams wil. Om u zelfs wil. Heere, alstublieft. Ontfermt u zich over deze gemeente. Hier in deze grote stad. Zegen het werk van dominee De Bruin en de kerkenraad. Ontferm u ook over professor Baars die hier had voor willen gaan. Zijn preekbeurten terug moet geven. Wees hem nabij, heren. Ook nu die op hogere leeftijd is gekomen. Wil hem nog een poosje, alsjeblieft, voor de kerk gebruiken, heren. Alsjeblieft. En ontferm u dan over het kerkverband van de christelijke gereformeerde kerken, waar het ook stormt, heren. En waar aan de fundamenten wordt geknaagd. O God, wij denken het loopt u uit de hand, net als in de protestantse kerk in Nederland. We bidden om uw erbarmen, alsjeblieft, alsjeblieft, heren. Alsjeblieft, doe nog een trek met dat grote visnet van het evangelie door Rotterdam, door Lunteren, waar ook. En haal nog binnen wat nog binnen gehaald moet worden en kom dan terug. Heere Jezus, kom terug op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden, want er is hier bijna geen leven meer op deze wereld. Nederland wordt hoe langer hoe meer het domein van de duivel. Heren. En we smeken om wijsheid voor ons nieuw kabinet. Alsjeblieft. Maar als we de namen zo langs gaan en lezen wie het zijn. Afgezien dan van minister Bruins, maar de overige. O God, dan moeten ze het zelf doen. Dan moeten ze het zelf doen. En dan is er geen enkele verwachting. Dan kunnen ze knap zijn en begaafd en ervaring hebben. Wat moeten we toch met een regering waar de vreze Gods niet in is. O God, ontferm u over dit land. En deze stad die zich rijp maken. Voor die ontzaglijke afrekening. Waarmee u afkomt rekenen en bereid ons voor. Bereid ons voor, bekeer ons vorstenhuis. Ontferm u over uw kerk wereldwijd. Ja, wees bijzonder met broeders, zusters die zwaar worden vervolgd en moeten lijden. Alleen omdat ze u, Heere Jezus Christus, lief hebben. Ja, en maak ze standvastig en getrouw. Maar doe ook hier in Nederland volharden. Want er zijn er een heleboel die beginnen, heren. Maar die op termijn afhaken. Als u het komt te beproeven en het op de zeef komt. Heren, geef ons toch een proefhoudend geloof. En niet een voor de wind zeilend geloof. Maar een geloof. Dat in de aanvechting komt, waar de duivel op afkomt, waar hij zijn tanden in zet. En niet dat 1+1=2 geloof. Heere, hoor ons, we hebben een hoop te vragen. Zo arm zijn we, en we lijden het ook dat we niks hebben. Ook vanmiddag, ik heb niks. Er is hier niemand die wat heeft. Maar we moeten het van genade hebben. En dat is wat we nou doen. Nou steken we onze bedelaarshanden uit naar u en naar den hemel, opdat u er genade in legt, om Jezus willen, om Jezus willen. Amen. We zingen Psalm 17, vers 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden, en maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. 3 en 4 van Psalm 17. Thank you. Als het de Heere belieft om mij te helpen, dan leg ik u vanmiddag de versen 17 en 18 van 2 Petrus 3 uit en trek ik daar ook wat lessen uit. Ik hoef het tegen de kinderen niet te zeggen. Als je een brief leest, dan begin je vooraan, bij de aanhef. Maar vanmiddag geen dominee, die begint achteraan. Dat is natuurlijk niet goed. Ik bied er ook mijn excuus wat voor aan, maar ik heb die brief behandeld de afgelopen maanden. En ik was vandaag gekomen aan de laatste twee versen. Ik zal zo meteen ook wat zeggen van het verband waarin die tekst staat. Gij dan geliefden zulks tevoren wetende, wacht u, wees op uw hoede, dat u niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op, neem dagelijks meer en meer toe, zegt de kanttekening, wast op in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Petrus verwijst dus naar iets eerders. Zulks tevoren wetende. Gij dan, geliefden, tevoren wetend. Het dreigde namelijk een enorm gevaar in de gemeenten waar hij aan schrijft. Die moet u denken in het huidige Turkije, Pontus, Galatië, Cappadocië. Wat was de gevaar? En lieve mensen, luister goed mee, want het is hetzelfde gevaar wat nu de kerk, de christelijke gereformeerde kerken, ook bedreigd. Het is ontzaglijk actueel. Men dacht in die tijd dat de Heere Jezus vrij spoedig zou komen. Dat berustte op een misverstand. Maar hij kwam niet. En deze, ja, pas bekeerden, waren nog jonge, onervaren gelovigen. Ze hadden ook geen Puritijnen tot hun beschikking of bijbelcommentaren. Ja, maar dat was toch beloofd, de komst. Het woord staat hier in de Bijbel toekomst, maar dat is niet het ons woordje toekomst. Dat moet je lezen als komen naar iets toe. De Engelse Bijbel vertaalt met arrival, aankomst. De Heere Jezus zou aankomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan zouden ze altijd bij de Heere zijn. En ze hadden het al zo moeilijk. Want ze werden, dat kunt u in de eerste Petrusbrief lezen, vervolgd en zwaar. En wat gebeurt er nu? De Heere Jezus blijft als het ware weg, maar het is geen wegblijven, zegt Petrus. Het is echt niet een vertragen, helemaal niet. Het is langmoedigheid en het is genadetijd. En wat gebeurt er dan? In die vraag waar ze mee liepen en in die onwetendheid staan er predikanten op. En die zeggen, nou maar dan hebben wij wel een antwoord voor jullie. Als hij nou nog uitblijft, dan hebben wij een antwoord voor u. En dan staat er in de Griekse Bijbel, dat waren pseudo-leraars. En de volwassen mensen weten het wel, maar voor de kinderen leg ik dat even uit. Pseudo betekent gewoon kinderen nep. Nep. En nep is niet echt. Nep is niet echt. Wij hadden een zwager in het verleden, we hebben hem nog, en die had suikerziekte en die viel in de handen van zo'n neparts. Hij zegt, ik kan u van uw suikerziekte wel afhelpen. En uiteindelijk is hij een keer, hij woonde in de Hoekse Waard, is hij op een avond laat met loeiende sirene naar Dijkzicht ziekenhuis, zo heette dat nog zo, gebracht. nep. Nooit naartoe gaan. En naar een nep predikant nooit naar luisteren. En wat zeiden die leraars? Die Petrus en die Paulus, die praten maar over rechterstoel en oordeel en jongste dag. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. U moet leven in het licht van die jongste dag. Het gaat in de protestantse kerk in Nederland helemaal mis. Het is al lang mis. Maar in de jaren 60 hadden wij, of was er, ik heb hem niet meer gekend, maar was er dominee Boer, een man van naam. En die zei toen al, ze hebben het oordeel, zegt hij, uit de prediking weggesneden. Als het oordeel en de rechterstoel van Christus niet meer functioneert in de prediking, nou heb ik niks meer te zeggen, dominee de Bruin ook niet. U bent een man en een vrouw op wie het oordeel rust van nature. Wij zijn kinderen van de toorn, wordt hier beleden als er een kind gedood wordt. En dat moet worden aangezegd. Dat u een veroordeelde man en een veroordeelde vrouw bent. En dan wil God dat zegenen om in uw hart een begeerte te verwekken naar vrijspraak. Toch, lieve vrienden, jongens, meiden, mannen, vrouwen, daar is het je toch om te doen. Dat God mij vrijspreekt. In dat mooie vragenboekje van Hellenbroek. Vrijspreken van schuld en straf. Wat is rechtvaardigen, zegt Hellenbroek? Dat is vrijspreken van schuld en straf. En een recht geven op het eeuwige leven. Heb je het daar gehoord? Calvijn zegt, dat vonnis maakt hij bekend aan uw verstand. En hij drukt het af in uw hart. Dat zijn geen hoorbare stemmen of zulke dingen of visioenen. Lieve gemeente, dat moet u horen. En niet eerder rusten. Totdat ik het zelf uit zijn mond gehoord heb. Ik zal niet meer op u toornen. En ik zal niet meer op u schelden. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Maar dat woord dat staat in eeuwigheid. Oordeel moet aan de orde komen. Wat deden deze leraars, die nepleraars? Ze zeggen dat is allemaal, dat zijn verhaaltjes van Petrus en Paulus. Moet je niet naar luisteren. Dat oordeel is op Golgotha, er is aan voldaan. En er komt echt geen jongste dag meer. En wij geloven. En dan zijn we behouden. En hoe we dan leven, dat doet er niet meer toe. Kijk. En dat zag Petrus gebeuren, dat die valse leraars, zo worden ze ook wel genoemd, die zetten de deur open voor de zonde. Want als u niet leeft met het besef, ik kan morgen voor de rechterstoel van God staan, ja, maar dan bekommert u zich ook niet over de zonde. Dat is zo eenvoudig als wat. En dat zag Petrus en dat zag Paulus, maar ook Petrus zag dat gebeuren. En deze brief is een waarschuwing. Hij gaat eerst zeggen, er komt wel degelijk een oordeelsdag. En jullie moeten anders rekenen, God rekent anders dan jullie. He, 1000 jaren, 1 dag, 2000 jaar, 2 dagen. Dus dat is het tweede. Maar het komt. En hij bewijst het. U moet vanavond de brief maar eens aan 1 stuk doorlezen. En hij bewijst het uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld met de zondvloed. Hij bewijst het met de verheerlijking op de berg. Jezus Christus komt. We hebben het net gelezen. Als een dief in de nacht. En hoedanig behoort u dan te zijn? He, in heilige wandel en in godzaligheid. En die tijd daartussen, dat is Gods langmoedigheid. prachtig woord. In de HSV is het vertaald met geduld. Dan mis ik wat. Dan mis ik wat. Langmoedigheid. God stelt de uitoefening van zijn wraak, de verbondswraak, nog uit. Hij houdt zijn toren nog in. En dan staat er, dat is tot zaligheid. Dus dat de Heere Jezus nog niet gekomen is op de wolken van de hemel vanmorgen. Vanmorgen. Dat wil zeggen, het is voor u en voor jou en voor jullie genadetijd. Dat moet je ervan leren. Je moet je nu, voordat hij wederkomt, bekeren. En dan komen we zo'n beetje bij onze tekst terecht. Aangezien jullie dat nu allemaal weten. Dus ik heb jullie gewaarschuwd, zegt Petrus. Ik heb je gewaarschuwd voor de nepleraars, de pseudopredikanten. Ik heb je gewaarschuwd voor het oordeel. Ik heb je opgeroepen om van deze genadetijd gebruik te maken. Op je hoede te zijn voor een wereldgelijkvormig leven, zoals die valse leraars propageren. Nu weet je het. Wees nou op je hoede dat je niet verloren gaat. Dat je niet mee afgerukt wordt uit je vastigheid. Dat ga ik zo uitleggen. Maar dat je niet verloren gaat. Je bent gewaarschuwd. En u ook. U zult geen excuus hebben. U zult geen excuus hebben. Kerkgang, kerkelijke meelevendheid legt op u een dubbele verantwoordelijkheid. Kerkgaan heeft, ik zeg wel eens, kerkgaan is gevaarlijk. Is gevaarlijk. Want u doet vanmiddag wat, hè? Of u neemt die waarschuwing ter harte, of u neemt hem niet ter harte. U bekeert zich ten gevolge van de prediking hier van deze kansel, of u bekeert zich niet. U hebt straks geen excuus. Er komt een rechterstoel. Staat u allemaal voor, ik ook. En dan worden we geoordeeld nadat we gedaan hebben, het zij goed en het zij kwaad. Wij moeten alle voor die rechterstoel geopenbaard worden. En dan velt God een oordeel. Dan oordeelt de Heer Jezus Christus. Zelfs over mijn woorden en over mijn gedachten. Alles moet geopenbaard worden. En dat oordeel, lieve vrienden, dat weet je nu. Je weet nu welk oordeel je te horen krijgt. Dat weet je. Als het goed is, weet je het. Want vanaf deze kansel worden de sleutelen van het hemelrijk gebruikt. Uw predikant sluit het hemelrijk, elke preek, of hij opent het. Catechismus vraag 81, antwoord. Hij opent het voor u en voor jou, die de belofte van het evangelie met een waar geloof omhelst. Hoor je vanaf deze kansel. Als je als een arme smekeling, vroeg of laat in je leven, met je zondepak tot de Heere Jezus Christus bent gevlucht, en hij heeft het van je afgenomen, en je hebt iets gehoord van dat vrijsprekend woord in je ziel. Mijn zoon, mijn dochter, ga heen in vrede, uw zonden zijn u vergeven. Geen hoorbare stemmen nogmaals, maar het wezen ervan. Dan hoor je op de jongste dag of bij je dood hetzelfde oordeel, hetzelfde vonnis. Geen ander, hoef je niet bang voor te zijn. Als je hier met de sleutel van het hemelrijk vrijgesproken wordt, ook straks. Wat hier op aarde wordt gebonden of onbonden, wordt boven ook gebonden of onbonden. Bij een getrouwe prediking, en die hebt u. Maar het hemelrijk wordt toegesloten. Ja, voor de anderen die de belofte van het evangelie niet met een waar geloof omhelzen. Die het laten voor wat het is. Die de smeekbeden die van deze kansel gedaan worden om zich te bekeren niet ter harte nemen. Die nog leven kunnen zonder de Heere Jezus Christus en zijn bloed. Dan moet ik u vanavond uitsluiten. Dan moet ik zeggen, de hemel zit voor u op slot. Als het bloed van Jezus Christus niet over uw ziel gegaan is. Als u hem niet kunt aanwijzen in uw leven. Als u hem niet hebt aangenomen. Johannes 1. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hem volmacht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Als u dat niet gedaan hebt, dan zit de hemel voor u nu op slot. Als u dan nu de adem uitblaast, slaat u uw ogen op in de hel. Dat zegt de Bijbel, dat is eerlijk. En ik moet het eerlijk zeggen. Tenzij, staat er dan in dat antwoord, ze zich bekeren. Nou, daar zijn we nou voor hier vanmiddag. Dat u zich bekeert. Dat u gelooft. Dat u die waarschuwing ter harte neemt. Dat je het op een vluchten zet. En naar Christus toe. Die hier vanmiddag ook staat. Hè, met zijn beide handen uitgestrekt. En hij kijkt u allemaal in de ogen. Hè. Hij zegt vanmiddag zit je nou daarboven op de achterste rij. Die kinderen, dat kleine meisje daar. Zit hier nou nog iemand van wie zijn zonden niet vergeven zijn. En die het gehoord heeft hoe die moet zijn, maar hij is het niet. Die het gehoord heeft dat hij zich bekeren moet, maar hij weet niet hoe. Nou, dan zegt de Heer Jezus, kom dan maar naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn, hè. Kom dan maar hier. Hè. Kom dan maar hier. Dan hoef je niet uit je bank op te staan, hè. Dat snappen die kinderen wel. Wat is dan daar komen? Oh, dat is heel eenvoudig. Dat is straks naar huis gaan. En dan eet je misschien nog een boterham. En dan zoek je een stille plek op en dan ga je op je knieën. Dan zeg je, o God, nou heb ik het vanmiddag gehoord. De deur zit voor me dicht en het is nog verdiend ook. Ja, ja, het is nog verdiend ook. Het is eigen schuld, heren. Want u hebt hem al 20 jaar, 30 jaar voor me opengezet en geroepen. Maar ik heb niet gewild. En nou ben ik hier. In het stof. Die in het stof ligt neergebogen. Snap je? O God, wees mij zondaar genadig. Dat is het. Wees mij zondaar genadig. Heere Jezus, red mij. Help mij. Ik heb het vanmiddag gehoord. Dat u genade kwijt wilt. En kennis kwijt wilt. Heere Jezus, leer mij u kennen. Schenk mij gena, o God, gena. Gewaarschuwd. Zijn er mensen die zeggen, ja, maar als je zo gaat preken, hè, en wacht u en kijk uit dat je niet mede afgerukt wordt uit je vastigheid. Dan zijn er mensen die zeggen, zo moet je niet preken. Je wekt twijfel op. Dan ga je de mensen aan het twijfelen brengen. Ik weet dat zo net nog niet. Vergis je niet. Hier is een man aan het woord. Die heeft ook niet geluisterd naar de Heere Jezus Christus toen hij hem waarschuwde. Deze man heeft niet geluisterd. Simon, Simon. De Satan heeft je opgeëist om je te zeven, te ziften als tarwe. Gewoon een zeef. En dan werd de tarwe opgeschept. En dan werd de zeef geschud. Zodat het kaf en de troep erdoor viel. En de mooie goudgele tarwekorrel erover bleef. En die werd apart verzameld. De duivel Petrus gaat je opeisen. Die gaat je op de zeef gooien. En die gaat schudden met jou. En dan hoopt de duivel dat je erdoor valt met het kaf en met de troep. Als iemand zonder geloof. Maar ik heb wel gebeden dat je geloof niet ophoudt. Maar voor de haan kraait, verraad jij me 3 maal. En dan opletten, hè. Dan gaat die borst vooruit van die man. En dan zegt die Heere, Johannes zal dat misschien wel kunnen doen, u verraden. En Filippus en Thomas, dat zijn ze, die acht ik er wel toe in staat om u te verraden. Maar ik niet. Daar kunt u van op aan. Dat doe ik niet. En u weet wat er gebeurd is in de zaal van Caiaphas. Dus deze man wist bij ondervinding wat het zeggen wil uit de waarschuwingen van de Heere Jezus niet ter harte neemt. Dan ga je ten val en dan kom je om en dan kom je op de zeef. Dus dat is geen twijfel oproepen. Integendeel, niet luisteren. Ongehoorzaamheid aan de Heere Jezus Christus, kinderen van God. Dat brengt tot de twijfel. En dat brengt het aandeel aan Christus op de zeef. Want dan geef je de duivel een stok in de handen, hè, om erop los te beuken. Jij een kind van God? Jij een kind van God? Vandaag, daar, en daar, en daar. Niet voor zijn naam uitgekomen. Vandaag, daar, en daar. Een onkuise blik of een onkuise gedachte of begeerlijkheid. Vul maar in. Begrijp je? Dus hij weet het, hè. Van tevoren wetend. Broeders, zusters, zegt hij daarin. Pontus Galatië. Wees op je hoede. Wacht u. Hè? Dat heeft alles te maken met bewaken. En u kent die geschiedenis, die gelijkenis die die soldaat tegen Agab zegt. Hij zegt, koning, wil u luisteren, ik moest een gevangene bewaken. En ik lette niet op en hij was weg. Het was natuurlijk een gelijkenis om Agab terecht te wijzen. En dan zegt Agab, nou ja, is eigen schuld. Zo'n gevangene moet je continu in de gaten houden. En dat betekent het woord hier. Ja, dus als er staat, bewaak, dat staat er eigenlijk. Bewaken moet je. Wat moet je dan bewaken? Wel het woord van God. Daar moet je, dat moet je, net als zo'n bewaker, die houdt zo'n gevangene continu in de gaten, zo moet je onafgebroken je aandacht gevestigd houden op het woord van God. Of nog beter, op de Heere Jezus Christus zelf. Als Petrus op de golven 1 seconde Jezus uit het oog verliest, is het met hem gebeurd. Daarom gaat het zo mis in de kerk. En krijgen we te maken met nieuwe hermeneutiek. Ik hoef het u niet te zeggen, uw kerkverband, er wordt aan de poten, zei ik, in het gebed geknaagd. En de kerk waar ik deel van uitmaak, die is dat station al 25, 30 jaar gepasseerd. We moeten de dingen anders lezen, het staat er anders. Dan moet je het anders tegenaan kijken. Ja, het oordeel is weg. En als het oordeel weg is, dan gaat het hek van de dam. En dan kan alles. Nee, hij roept niet op tot een onbijbelse twijfel. Maar uit zijn ondervinding zegt hij, oh, ik weet het wat het is, hè. Als je de waarschuwingen van de Heere Jezus Christus niet ter harte neemt. Je zou in de wanhoop omkomen. Lees vanavond nog maar eens een paar bladzijden in dat prachtige boek. Professor Baars, een nieuwe uitgave van gedaan, hè. De Heilige Oorlog. Lezen, hè. En hij heeft ook een nieuwe uitgave gemaakt van de Christenreis en de Christinnen. Lezen. Dat is kost. En dan zie je dat de stad Mensiel, die is ook ongehoorzaam en ze wijken af en ze komen in de wanhoop terecht. En goed, prins Emmanuel redt ze uiteindelijk, maar als door vuur. Want anders, zegt hij, en dan gaan we de vervolg met de tekst, dat je door de verleiding of de misleiding van die gruwelijke mensen, van die nepleraars, die valse leraars en die spotters, dat je daardoor niet mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Wat ze zeggen, zegt hij, dat is een verleiding. Het is een dwaling. Ik begon met te zeggen, broeders, ik wil gezegd, gemeente, let op, want deze brief is zo ontzettend actueel. Want dat zijn het. Het zijn dwalingen. Dat woord betekent letterlijk uit je vaste plek gaan. Verschuiven. Begrijp je? Alzo zegt de Heere. En zij wijken ervan af. En zij zeggen, zoals Petrus en Paulus, zo strikt en zo strak en zo streng. En altijd maar in het licht van die jongste dag. Maar dan raak je je eigen vastigheid kwijt. Dan word je eruit gerukt. En die vastigheid, dat is in het Grieks een paal. Waar een druivenstam langs groeit. En die wordt daar vastgezet. Want anders dan vliegt zo'n druivenstam alle kanten uit. Door de wind en de zware regens. En hij komt nooit overeind. Draagt ook weinig vrucht. En daarom wordt zo'n druif wordt vastgehecht. Paal ernaast, denk maar aan nieuwe bomen. In de Betuwe hebben we het zo vaak gezien. Palen ernaast. Want ze moeten omhoog groeien, ze moeten recht zijn, ze moeten stevige stam krijgen. En later dan, na jaren, och, dan is die paal, die is niet meer nodig. Dan staan ze vast en dan kunnen er stormen komen. Kijk, dat is het nou, hè. Want dan raak je los. Dat is nou het hele punt. Die mannen waren erop uit dat je loskwam van de Heere Jezus Christus. Heb het door. Hè. Ook als men zegt, vrouwen in het ambt en dat moet je allemaal anders lezen. Nee, dat moet je niet anders lezen. Je moet lezen wat er staat. En dat begint heel voorzichtig. Hè. In mijn kerk is het nog erger. Praktiserende homoseksuelen aan het avondmaal. En als ik er wat van zeg, dan zeggen ze, dat is liefdeloos. Dat is liefde, die hebben elkaar hartelijk lief. En wilt u er wat van zeggen? Kijk, alzo zegt de Heere, wat niet naar het woord is, hè, het zal geen dageraad hebben. En ik zeg het met pijn in mijn hart. Dat hoop ik dat u begrijpt. Uw kerkverband en alles wat er gaande is. Dat gaat mij enorm ter harte. En dat je niet mede afgerukt wordt. En uitvalt. Uit uw vastigheid. Het beeld van uitvallen. Nou, dat hoef ik niet te zeggen. Mijn haren vallen uit. En dan laten ze los. En dan vallen ze op de grond. In het buitenbijbels Grieks is het een beeld van een plant, een bloem. Nou, kijk maar, u hebt misschien nog een tuintje hier in Rotterdam. En dan zijn de rozen uitgebloeid. En dan laat dat rozenblaadje los. Kleeft niet meer. En het dwarrelt naar beneden, kijk. O, wees toch op je hoede, zegt de apostel Petrus. Lieve vrienden daar in Pontus Galatië, Cappadocië. Dat je niet van het fundament afkomt en afvalt. Nou zit hier vanavond verschillende bijbelgetrouwe, bijbelvaste luisteraars. Die zeggen, dit snap ik niet goed. Dit snap ik niet goed. Want die brief die begint met... Genade en vrede zij u vermenigvuldigd, gelijk ons in goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. En in de eerste Petrusbrief spreekt hij over dat ze zijn uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. En versterkt door de Geest. En nou zegt hij, kijk uit, dat heil je niet ontglipt. en dat je het niet mist en dat je het niet kwijtraakt. Dat kan toch niet? Er is toch geen afval van heiligen? Nee, daarin hebt u gelijk, dat is er niet. En toch zeggen ze het, hè? Toch zeggen ze het. Dat is mij zo vaak opgevallen. Ik heb eens de Hebreeënbrief mogen behandelen en nu deze brieven. En ik valt me telkens weer op. Ze spreken de gemeente aan als christenen, gelovigen. Want dat waren mensen. Zij waren natuurlijk overgekomen uit het heidendom. Ze waren niet zoals de meeste van u geboren uit christelijk voorgeslacht. Uw vaders en grootvaders, die hebben hier waarschijnlijk of ergens anders al gezeten. Dat waren zij niet. Ze waren afkomstig uit het heidendom. Dus er was een kennelijke omkeer plaatsgevonden, had plaatsgevonden. En toch zegt hij, kijk uit dat je niet losraakt ervan. Hoe moet ik dat dan lezen? Ja, dat is ingrijpend. Ik vind dat ingrijpend. Ik meen van Hebreeën 4 staat, dan grijpt de schrijver terug op de woestijngeneratie, die dus uit Egypte is gekomen. En die stelt hij dan ten voorbeeld aan de Hebreërs. En hij waarschuwt ze voor datzelfde gevaar. Wat is dat voor gevaar? Die waren uit Egypte getrokken. Die hadden 10 plagen meegemaakt. Die hadden een zee voor zich zien splijten. En de droog door. En die hadden God in een wolk zien neerdalen op de Sinaï en zijn stem letterlijk gehoord, rechtstreeks. En die hebben manna gegeten en uit de steenrots Christus gedronken. En een aantal maanden, dat is nog niet zo heel lang later, komen ze aan de grenzen van Kanaan. En dan komen er verkenners terug, 12, en 10 van die verkenners zeggen: vergeet het maar. Vergeet het maar. Maar in dit land zullen wij nooit inkomen. Hoge muren, tot de tanden bewapende volken, ze wachten ons op. Oorlog voeren hebben we nooit geleerd. Vrouwen, kinderen, schapen, dat is wat we hebben. En u weet het resultaat. Ze geloven de 10 leugenaars, hè, want de leugenaars worden altijd geloofd. En ze zijn niet in het land gekomen. En dan zegt de Hebreeënschrijver: het was niet met geloof gemengd. Zou je daarop letten? Zou je er nou goed op letten? Of uw kerk gaan vanmiddag en het luisteren hier met geloof gemengd is. Beginnen, dat gaat nog wel. Ja, het gaat natuurlijk ook niet. Maar zo is mijn ervaring. Dan zijn we 24, 23 en willen gaan trouwen. En bij de gemeente blijven. En we doen hartelijk belijdenis. En we stemmen ermee in. Ik bedoel niemand, want ik ken u niet. Maar ik heb het voor mijn ogen zo vaak zien gebeuren. En na een paar jaar is een middagdienst overslaan. En dan eens een keer een ochtenddienst overslaan. De kerk waar ik deel van uitmaak verliest per week 1000 leden. Natuurlijk een deel door sterven, maar een deel heeft keurig belijdenis gedaan. En wil er niet meer van weten. Zo'n God als u hebt, zei iemand tegen mij, hoef ik niet. Dat is de werkelijkheid. Dus je kan dus een keurig meelevend lid zijn van de christelijke gemeente kerk Rotterdam-Kralingen. En je hart kan leeg zijn van Christus. Dat kan. Je kan de naam hebben dat je leeft. En je kan dood zijn. Kijk, dat is wat hier gezegd wordt. Moet je eens opletten, hè? Zolang als de Heer Jezus wonderen deed, mooie gelijkenissen vertelde, ze waren gek op hem. 3, 4, 5, 6.000 man. En dan in de synagoge van Capernaum, dan zegt hij, dat gaat heel niet om dat brood. Ik ben niet gekomen om brood uit te delen. Maar ik ben gekomen, zegt hij, om mijn leven te geven aan het kruis, tot een verzoening voor de zonde. En jullie moeten mijn vlees eten. En jullie moeten mijn bloed drinken. En uit niet eten en uit niet drinken ga je voor eeuwig verloren. En dan moet je opletten wat er staat. En van toen af wandelden velen niet meer met hem. Het hoefde niet meer. Hoefde niet meer. Het hoefde niet meer. Recent ontmoette ik nog een tweetal van zulke mensen. Die waren teleurgesteld in God. Als dit het dienen van God is. Ja, precies. Het dienen van God is niet een geloof met volle zeilen naar de eeuwigheid. Maar uw geloof, als het een waar geloof is, dan is het een aangevochten geloof. En dan is het een bestreden geloof. En dan is het een geloof dat op de zeef komt. En dan is het een geloof waar de duivel zijn tanden in zet. Als u een geloof hebt waar de duivel niet op afkomt, hè. Ja, gooi het maar in de prullenbak. Dat is het ware geloof niet, hoor. En dan komt het erop aan, hè. Wie volharden zal tot het einde. En dan moet je niet denken, ja, dat zal wel in Noord-Korea zijn. Nee, dat is hier in Rotterdam. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En daarom, geliefden, onderzoek u zelf of u in het geloof bent. En dat bedoelt, dat staat letterlijk in de grondtekst, of u aan het geloven bent. Rust niet, hè. Rust niet eerder. Totdat je weet, door het geloof, dat Christus jouw plek in het oordeel ingenomen heeft. Ik heb het misschien wel eens eerder gezegd, hè. Ik had een jongen met syndroom van Down. Ik moest hem uitleggen wat geloven was. Ik wist echt niet hoe het moest. Ik denk, hoe moet ik dat doen? En toen zag ik dat die lieve jongen, die had een bril. Want ik wou hem uitleggen, geloven is ruilen met de Heer Jezus. Hoor je, kinderen? Jullie vinden geloven moeilijk, hè? Onthoud het nou eens. Geloven is met de Heer Jezus ruilen. We kennen het woord ruilen niet. Dus dan pakte ik mijn bril af en pak ik zijn bril. Ik zeg, dat is ruilen. Ik snap niet. Kijk, dat is nou geloven. Heb je nou met Christus geruild? Heb je nog niet gedaan? Dan zegt hij, vanmiddag zullen we het doen. Zullen we ruilen. Jullie, u, mijn gerechtigheid. En mijn volkomen vlekkeloze heiligheid. Jullie die. En ik jullie, ja, zonde, schuld, straf, verdoemenis, oordeel, hel. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ik moet toch nagaan hè, dat de Heer Jezus hier staat te smeken om met u te ruilen. Zou je het doen? U zult hem toch vanmiddag niet weg laten gaan. Dat hij moet zeggen, nou wou ik ruilen met die jongen. Daar in Rotterdam-Kralingen. Of met die vrouw. Ik kwam met die man ruilen. Maar ze wilden niet. Ze gingen liever de kerk uit. Met hun zonde en schuld. Dat vonden ze veel aangenamer. Ruil toch met de Heere Jezus nu het nog kan, hè. Nou kan het nog, hè. Het is nog langmoedigheid. Uitvalt van uw vastigheid. Ik haast me naar het tweede vers. En dan wast op. Nou, dat is wat ouderwets Nederlands. Dat zeggen we niet meer. Wassen. Dat weten de. Dan denken we aan wassen van de handen of de kleren. Maar wassen, waksen in het Duits. Was vroeger groeien. Het wassende water. Het water nam toe, het steeg. Schone. En op. Ja, opwassen is opgroeien. Dat zeggen wij, hè. Kinderen groeien op. Ze zijn klein, ze worden groot. En als, wat hij dus nu gaat doen, nou gaat hij zeggen tegen die brieflezers, toen en nu, nou moet je toenemen, opwassen, in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Ik denk dat de apostel hier het middel aanreikt tegen dat gevaar wat daar in die gemeente speelt. Toenemen, groter worden in de genade. Nou, dat woord dat valt elke preek, daar twijfel ik niet aan. En toch zeg ik er een paar dingen van. Wat is genade? We zeggen het zo makkelijk. Maar dit moet je nooit vergeten bij genade. Genade is A. Onverdiende gunst. Nederbuigende gunst, goedheid. In het buitenbijbelse Griekenland was dat bekend. Een hoger geplaatst, een vorst, een koning, bewees zijn gunst aan, ja, iemand uit de massa. En dat deed hij naar zijn eigen believen. Zo iemand werd eruit gehaald, werd op pad genomen en die bewees hij zijn gunst. Was natuurlijk tijdelijke gunst, zo iemand kreeg een bijzondere betrekking bij hem, of een gift, of een landgoed, weet ik het wat. Maar dat is de eerste. En nou meteen daarbij, hè, bij God is geen sprake van willekeur. Dat is het niet. Maar bij God vloeit dat voort. Aan de ene kant uit zijn, ja, uit zijn soevereiniteit, zijn vrijmacht. Daar kan u van schrikken, want dan kun u natuurlijk zeggen wat je wel eens hoort zeggen, als ik dat dan niet onderval, dan kan ik bidden wat ik wil, maar dat is goddeloos. Die soevereiniteit wil zeggen dat het voor u allemaal kan. Dat betekent dat. Je hoeft dus niks, je hoeft niet boven de rest uit te steken eerst. Je hoeft maar één te zijn met die verloren massa. En aan die verloren mensen bewijst God, ja, zijn gunst. Ik kan dat niet onder woorden brengen. Dat moet je ervaren. Je hebt je vrouw lief of je man hartelijk lief. Maar als je nou moet zeggen, nou vertel eens tegen een ander wat dat allemaal is. Nou, dan zitten allemaal, alle vrouwen, alle mannen, echtgenoten, zitten allemaal met een mond vol tanden. Daar kom je niet uit. Dat is iets wat je beleeft. Dat je ervaart. Het is onverdiende gunst en goedheid van God naar mij toe. En dat moet je, en dat loopt altijd uit in de verwondering, vrienden. Dat is een wonder, dat kan je dan weten. Er is zo'n gedichtregeltje. Waarom was het op mij gemunt? Dat er zoveel gaan verloren die u geen ontferming gunt. En dat gunnen moet je niet uitleggen van God gunt het niet. Maar dat is dat gunnen wat je in de aannemerij hebt. Weet je wel, dan wordt een project aan iemand gegund. Zo moet je het lezen. Waarom was het op mij gemunt? Hè? Dat kan je dan weten. Dan ben je iemand die weet met dat wonder geen raad. Je weet met dat wonder geen raad. Waarom hebt u uw oog op mij laten vallen? Terwijl de hele straat waar ik woon, die zijn allemaal beter dan ik. Dat is de eerste, die gunst. En dan moet je nou in die genade, zegt hij, dan moet je nou in toenemen. Ja, wat weet ik er nou van? Wat weet u nou? Wat weet ik nou? Van die gunst en van die liefde en van die genade die hij mij bewezen heeft. Van de liefde van je vrouw of van je man wil je steeds meer hebben. Dat is goed. Zo hoort het ook. En dan van de liefde van de Heere Jezus Christus. Ja, maar het bij het begin laten. Dat is toch niet normaal? Het zou toch, als dominee De Bruin u als echtgenoot moet aansporen om uw vrouw lief te hebben. Is er wat mis? Dat hoef je niet te aan te sporen. Je kunt niet anders. En dat je man lief hebben in een goed huwelijk. En nou zegt hij, nou moet jullie daar eens in toenemen. Jullie zijn zo traag. Je moet eens in het woord graven en zoeken wat dat voor een onverdiende liefde is. En begin dan maar in Bethlehem. En volg dat dan maar totdat hij roept, het is volbracht. O, wat moeten wij ons schamen. Ik ook hoor. Dat we zo traag en lui en vatsig zijn. Dat we liever achter de smartphone zitten of achter de krant. Dan graven, ontdekken, meer en meer van die weergaloze liefde van Christus tot een verloren mens. Dat is de eerste. En het tweede middel om niet afgerukt te worden uit die vastigheid is toenemen in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Hij zegt, dat is het eeuwige leven. Dat ze Vader u kennen en Jezus Christus die u gezonden hebt. U moet Christus kennen. Geloof bestaat uit kennen, toestemmen, vertrouwen hebt u geleerd op de catechisatie. En dat kennen heeft twee kanten, dat hoef ik u allemaal niet te zeggen. En toch doe ik het. Dat is kennen met je verstand en met je hoofd. Maar het is ook kennen door omgang. Het Grieks-Hebreeuwse kennen heeft altijd te maken met, je leert iemand kennen doordat je met hem omgaat. Als je net getrouwd bent, dan denk je zo, wij kennen elkaar wel een beetje. Maar dan kom je erachter dat je elkaar helemaal niet kent. En na 40 jaar zeg je, ja, nou, hè, mijn vrouw zei het vanmiddag nog. Ik zei, ja, ze zei, maar ik ken je wel. Nou, kijk, begrijp je? En dat wordt hier bedoeld, hè. Weet je wat hij nou toe oproept? Heel simpel. Door dagelijks intieme en innige gemeenschap te hebben door het geloof met de Heer Jezus Christus. En daar leer je hem kennen. Weet je waar je de Heer Jezus leert kennen? Natuurlijk uit de schriften. Dat gaat voorop. En vervolgens leer je hem kennen daar, hè, plat op de grond. Op je knieën. In de binnenkamer. Waar je je hart voor hem uitstort. En waar hij je onderwijs geeft en antwoorden krijgt. Daar roept hij ze toe op. Dat is toch wat, hè? Dat wij ertoe opgeroepen moeten worden. Om gemeenschap. Dat zijn de gelovigen hier, hè? Zijn niet de onbekeerden. Dat zijn de kinderen van God. Die worden opgeroepen door de apostel Petrus. Om nou, terwijl het allerdierbaarste is wat er op aarde is. Gemeenschap met de Heere Jezus. Er is niks wat erboven gaat. Het is de hemel op de aarde. En dan moet hij ertoe aansporen. O, ik mag me wel onder de grond schamen. Dat hij dat nou tegen mij moet zeggen. Heb nou gemeenschap met mij. Het is John Newton, meen ik, die het schrijft. Hij zegt, soms moet ik mij aan de haren de binnenkamer binnenslepen. En ik kom er als een geslagen hond vandaan. Dat is niet zo mooi, hè? Nou, dat is de werkelijkheid vaak. Terwijl juist de oefeningen van het gebed, hè, wanneer er de tijd voor genomen wordt. Maar dat is de plek, hè, van de gemeenschap met Christus. Toen Hanna ervan opstond, hè, Hanna had het daar in die tabernakel. Hè, Eli dacht ze dronken was. Maar Hanna had gemeenschap met God daar op de knieën. En wat staat er dan? Haar aangezicht was al zodanig niet meer. Tranen waren weg. Tranen waren weg, verdriet was weg, de nood was weg. Kijk, in die weg, hè, o lieve gemeente, zij dat nou beoefenen. Dat is de enige manier om staande te blijven in die verschrikkelijke verleiding die in de kerk is, maar ook hier om u heen in deze grote stad. Want het is de kennis van onze Here en van onze zaligmaker. Niet overheen lezen hoor. Niet overheen lezen. Heren en zaligmaker. Er staat in het Grieks het woord kurios. Heren, ja. Maar dan gaat er een wereld open. Want dat is, wie is dat dan? Oh, maar dat is Dat is Hij die mij gekocht en betaald heeft met de prijs van zijn bloed. Want Kyrios heeft altijd een eigendomsrelatie. Dat is een heer met slaven in de oudheid. Die gekocht heeft. En die een hoop geld voor neergeteld. Dat is mijn Kyrios. Weet bedenken, zegt hij, broeders en zusters. Dat jullie door het bloed van hem zijn vrijgekocht. Dat hoef ik jullie toch niet aan te sporen. Om in die genade en in die kennis toe te nemen. Je moet je schamen. Ja, dan moeten wij. U en ik. En hij is ook onze zaligmaker. Er staat gewoon het woord redder in de grondtekst. Redder. Redder. Of weet je het niet? Weet je het niet? Je weet het toch, hè? Je weet het toch, hè? Uit welke grote nood en dood hij je gered heeft, hè? Je was op weg, hè? Je haastte je om in de hel te komen. Dat weet je toch wel? Je hebt toch nooit naar hem gevraagd en toch nooit naar hem gezocht? Dat weet je toch wel? En toen zag hij een gunst op je neer. En toen zette hij je de voet dwars. En toen kwam je in de schuld en op de knieën. En toen werd hij je dierbaar. Weet u niet vergeten? Je weet het toch? Hoe die je gered heeft. Want daar ziet het redden op. Altijd uit doodsnood. En altijd uit groot gevaar. Het is onze eigenaar. En het is onze redder. En zijn namen zijn Jezus. Ja, die zeggen eigenlijk weer hetzelfde, hè? Jezus betekent de Heere red. En Christus is Gods Messias, wijst op zijn ambtsnaam. En we gaan eindigen, want ik zie de tijd verstrijkt. Hem zij de heerlijkheid. Beide, nu en in de dag der eeuwigheid. Ja, daar eindigt hij nou zijn brief mee. Want uiteindelijk, lieve vrienden, daar gaat het om. We zongen die psalm 115. Hij is het doel van onze lof. De Westminster Catechismus begint met, wat is het doel van de mens? Nou, wat is dat dan? Wat is dat dan? Moet je antwoord eens lezen. God verheerlijken. En mij in hem verheugen. Nu, ik zeg het even kort, en straks volkomen. U wilt allemaal straks naar de hemel. Of ik hoop naar een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Hè? Want de hemel is als het ware maar een tussenstation. Hè? Als die wederkomt, ziel en lichaam verenigd. En dan komt er het eeuwige leven van de kinderen Gods voltrekt zich op een nieuwe aarde. Dat hebben we net gehoord. Dat wil u allemaal zijn natuurlijk. Dat wil u allemaal zijn. Wat moet je daar doen? Wat moet je daar dan doen? Ja, dit. Gij zijt waardig, zeggen de engelen, om te ontvangen de lof en de aanbidding. Daar moet je niet. Daar mag je. Daar mag u doen. Wat u hier op aarde ook het liefst doet. Nou, wat doet het liefst? Hem toch de eer en de heerlijkheid toebrengen en hem op aarde groot maken. En dan is het geluid misschien wat, gaat het niet zo hard? En misschien zijn er wel een paar snaren van uw instrument gebroken, maar dat is toch de begeerte van je hart, dat hij groot gemaakt wordt. Het is door u en door u alleen. Dat is toch de bodem, dat ligt toch op de bodem, dat is toch de basis, daar is het je toch om te doen. Dat mag je dan straks doen. Dan mag je, mooi hè, dan mag je gaan voortzetten, jongen, waarmee je hier op aarde bent begonnen. Een kind van God gaat straks niet zoveel anders doen dan hier. Hier was God het doel van zijn leven. En hier was het met schaamte en veel te kort. Elke avond het hoofd buigen. U niet gegeven wat u toekwam. Maar er komt een dag. Het is ook een aanmoediging. Hem, het woordje zij staat er niet. Het woordje zij staat er niet. Er staat gewoon hem de heerlijkheid. Ja, die heeft hij. Die zal die hebben. Hoe gebrekkig ik het er ook afbreng. Al zou u hem ervan beroven. Hij komt aan zijn eer. Hij bereikt zijn doel. Zelfs met hen die vanmiddag weigeren te ruilen en daarin volharden. Hij bereikt zelfs zijn eer met hen die in de eeuwige rampzaligheid terechtkomen. Bereikt hij zijn eer, dat is tot zijn eer. Maar dit is hem de eer. Nu in dit leven, broeders, zusters, daar in Pontus, Galatië, Cappadocië. Want er komt een laatste dag aan. En dan zal je het vrijsprekend vonnis horen. En dan zul je altijd bij de Heere wezen. Is dat dan geen reden? Dan zingen zij in hem verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. Komt, maak God met me groot. Nu en in de dag van de eeuwigheid. Nee, daar word je niet moe. Je hoeft echt niet te denken, God eeuwig groot maken. 24, ja, er zijn geen uren meer. Er zijn ook geen dagen meer. Hoef je ook niet over in te zitten. Je hoeft niet bang te zijn dat je dat niet vol zult houden. Hier zou je dat niet kunnen, 24 uur per dag. Want je moet slapen, rusten, werken. Maar daar zou je niet meer anders kunnen. Dat staat zo bijzonder. Hè? Ik vind altijd zo'n bijzonder woord. Dan staat er van die gelijkenis van die verloren zoon. En ze begonnen vrolijk te zijn. Mooi, hè? En er staat niet. En na een uur of vijf stopten ze. Of toen de zon opging, 's morgens vroeg, stopten ze. Ze begonnen. Begonnen. Er komt geen einde meer aan. Het is toch de moeite waard, hè? Om daar nou werk van te maken. Wat is werk maken? Op zijn aanbieding met hem ruilen. Dan zal je eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Amen. Psalm 17, vers 7 en 8. 17, vers 7 en 8. Ik maak een fout, zie ik, organist. Het moet zijn Psalm 80, vers 11. Psalm 80, vers 11. En straks zingen we 17, 7 en 8. Excuus voor de organist en voor u, maar we zingen nu Psalm 80, vers 11. Behoud ons, Heere der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons. Toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. We sluiten de dienst met gebed. Lieve Heere, hartelijk dank voor de indringende ernstige waarschuwing die van u kwam tot ons. En geef ons nou te beseffen dat dat nou een blijk ervan is, dat het u te doen is om ons heil. Wat heb u gesmeekt om met ons te ruilen. Heren, geef dat we nou dat middel, die weg die Petrus aanwees, namelijk genade kennen en gemeenschap met u hebben. Erin op te wassen, als we er een beginsel van hebben. En als we dat beginsel nog niet hebben, dan hebben we het gehoord. U wilt het door de ruil aan ons geven. Genade en kennis. En u vraagt maar één ding. Of wij onze zonde aan u willen afstaan. Het is toch wat, heren? Alsjeblieft. Wil nog nawerken? Geef dat het eeuwigheidswinst mag opleveren voor een ieder van ons. Ga zo met ons van hier. Wees met ons als we het nieuwe maand ingaan, nieuwe week ingaan en de tweede helft van het jaar ingaan, als u dat geeft tenminste. En mag er dan een tijd aanbreken dat de verheffingen Gods in onze keel zijn. Deze vermelden van wagens en die van paarden, zeker in Rotterdam, maar ook in Lunteren. Maar wij zullen vermelden de naam van de Heere onze God. Laat dat hier nou in deze gemeente gehoord worden. En thuis in de huizen en op de werkplekken of op de scholen. Alsjeblieft, geef dat we tot een zegen mogen zijn. We hebben het toch niet voor onszelf al wat gekregen hebben, Heere. Geef dat we het ook delen mogen met anderen. En dat ze bij het zien en horen van ons jaloers mogen worden en zeggen, wij zullen met u gaan. Want wij hebben gezien dat de Heere met u is. Heere, vergeef het tekort, ook het zondige in deze prediking. O, was ons wel, was mij wel ook, Heere. Was mij wel van mijn preekzonden, om Jezus wil. Amen. Nou zingen we dus wel Psalm 17 en dan de versen 7 en 8. ontvang zere zegen en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met u en jullie allen. Amen.